We openen vanavond Gods woord, zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament. De eerste schriftlezing vindt plaats uit Genesis 37. De tweede schriftlezing vindt plaats uit Jacobus 1, vers 12 tot en met vers 19.
Jozef werd nu naar Egypte afgevoerd en Potifar, farao's overling, een overste der trawanten, een Egyptisch man, kocht hem uit, de andere Ismaëlieten die hem daar was afgevoerd hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was, en hij was in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Als nu zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere al wat hij deed door zijn hand voorspoedig maakte, zo vond Jozef genade in zijn ogen, en diende hem, en hij stelde hem over zijn huis, en al wat hij had, gaf hij in zijn hand. En het geschiedde van toen af, dat hij hem over zijn huis en over al wat het zijne was gesteld had. Dat de Heere des Egypten naar huis zegende, om Jozef wil. Ja, de zegen des Heeren was in alles wat hij had, in het huis en in het veld. En hij liet alles wat hij had in Jozef hand, zodat hij met hem van geen ding kennis had, behalve van het brood dat hij had. En Jozef was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En het geschiedde na deze dingen, dat de huisvrouw zijner heren haar ogen op Jozef wierp, en zij zeide, ligt bij mij. Maar hij weigerde het, en zeide tot de huisvrouw zijn heren, zie, mijn heer heeft geen kennis met mij, wat er in het huis is, en al wat hij heeft, dat heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is groter in dit huis dan ik, en hij heeft voor mij niets onthouden, dan u daarin kunt, dat gij zijn huisvrouw zijt. Hoe zou ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Vervolgen wij met Jacobus 1 vanaf vers 12 tot 19. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een niegelijk worden verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarom, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde, en de zonde de volleindig zijnde baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat we zouden zijn als eerstelingen zijnde schepselen. Zo naar mijn geliefde broeders, en iegelijk mensen ras om te horen, traag om te spreken, traag tot oren.
Het is nog niet zo lang geleden, gemeente, dat we elkaar hier in de schuilplaats hebben ontmoet. En toen heb ik met u geluisterd naar de prediking van Genesis 37, een moment uit het leven van Jozef. En nu ik onverwachts opeens weer hier mag staan, dacht ik, ik neem maar gewoon de laatste preek mee. Op dit moment in mijn eigen gemeente houd ik een serie over Jozef, die ook gaat over zijn leven. Dus de preek van afgelopen zondagavond in Sliedrecht. Vanmorgen vanavond wordt dus Gods woord verkondigd vanuit Jacobus 1 vers 12 en we luisteren naar dat vers tegen de achtergrond van de geschiedenis van Jozef. Jacobus 1 vers 12, we lezen de vers voorafgaande aan de verkondiging. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal zijn geweest, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft voor degene die hem liefhebben. Thema waaronder Jacobus 1 vers 12 tegen de achtergrond van Genesis 37 wordt bepreekt, is Jozef ons tot een voorbeeld. Jozef ons tot een voorbeeld. We zien allereerst hoe Jozef de beproeving verdraagt. In de tweede plaats hoe Jozef verzoeking weerstaat. En in de derde plaats hoe Jozef de overwinning behaalt. Dus beproeving verdraagt. Verzoeking weerstaat, overwinning behaalt. Er zijn in uw gemeente en ook in mijn gemeente, in Sliedrecht, veel zorg. Zorgen die een plaats krijgen in de voorbeden. Maar neem van mij aan, gemeente, en ik zeg dat ook tegen de achtergrond van de jaren dat ik hier in uw midden mocht staan. 30% van de zorgen krijgt een plaats in de voorbeden. 70% van de zorgen wordt achter de schermen gedragen en gedeeld. En als we het hebben over zorgen, jongelui, dan zijn dat niet alleen zorgen die mensen raken, die oud zijn of die staan voor een operatie. Maar zowel in jouw gemeente als ook in mijn gemeente zijn er veel zorgen van onderscheiden aard van de kinderen en jonge mensen. Ik noem maar één zorg, wat de laatste jaren ook hier en ook in Sliedrecht steeds meer opkomt. Dat is de zorg van depressieve jongeren. Wat een verdriet, van de spanning, wat een moeite in jouw leven. Maar ook in uw leven, als dat uw kind, uw zoon of dochter raakt, wat voel je dan vaak? Machteloos. Voor je gevoel zie je voor je ogen je zoon of dochter wegleiden in een diep, donker, uitzichtloos gat. Wat kan het goed zijn dan als iemand meeleeft? Misschien, je weet soms niet hoe dat gaat, heeft iemand dat ergens opgevangen? Er zijn ook onder ons mensen die de gave hebben om er doorheen te zien. Zonder dat ze van een ander weten, weten ze dat in uw leven wat aan de hand is. En als een blijk van meeleven, stuur, kaart, een appje, een bericht. Even die hand, de schouder. Dat moment op straat, zomaar een spontaan gesprek, maar die persoon wist dat er wat bij u aan de hand was en hij had dat voor zichzelf al voorgenomen. Als ik hem tegenkom, dan schiet ik hem even aan. En hoe verloopt zo'n gesprek dan, of wat schrijf je dan op een kaart? Dat is dan altijd bemoedigende woorden. Sterkte. We denken aan je. We bidden voor je. We leven met je mee. Wat kan dat veel doen? Neem dat van mij ook wel. Wat kan het veel doen als iemand, wij zeggen dan, we sturen maar een kaartje. Maar meer dan eens waren die kaartjes brieven uit de hemel. Psalmvers die erop geciteerd werd. Die tekst, uitgerekend op die dag, kwam die kaart met die tekst binnen. En de Heere tilde je er in één keer bovenuit. Dan zoeken we naar woorden, toch? Om ons gevoel van meeleven, van mededogen, van dat het ons raakt, te kunnen verwoorden. Soms denk je ook even na, voordat je wat schrijft of appt. Ik kan me dan niet voorstellen dat je dan een kaart stuurt met: we zijn blij met je. Dat je zoveel zorgen hebt. Ik vind het mooi dat je zoveel verdriet hebt. Zo'n kaart heeft u hopelijk nooit gekregen. En ik zie u er ook niet voor aan dat u ooit zo'n kaart zult versturen. Dan denk je, wat is dat misplaatst, zo'n opmerking. Misschien vond u het ook wel even raar dat ik dat zo net zei. We zijn blij dat u zoveel zorgen hebt. En toch, gemeente, het staat wel in de Bijbel. Uitgerekend in de brief die voor ons vanavond ligt opengeslagen. Niet zomaar ergens in een hoekje, een marge, kantlijn. Maar het is het eerste vers van deze brief. Kijk er maar even met me mee in hoofdstuk 1 vers 2. Paulus, Jacobus stelt zichzelf even kort voor wie hij is. En meteen in vers 2, je zou dan wel zeggen, nou, dan zijn de mensen verwachtingsvol. Wat schrijft hij aan ons? Wat is de boodschap van onze predikant? Of van een van de predikanten die op dat moment in het koninkrijk van de Heere aan het werk is? En dan hoor je als eerste: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Dus niet zomaar blij. Grote vreugd. Heel blij. Nu kan het zijn dat we hier te maken hebben met iemand die niet goed aanvoelt wat er aan de hand is. Dat is een gaaf. Als je aanvoelt bij een ander wat er aan de hand is. En als je ook woorden weet te geven aan dat invoelingsvermogen. Niet iedereen beschikt over die gaaf. Nou, hebben we hier met zo'n iemand te doen die niet aanvoelt wat er aan de hand is? Of schrijft Jacobus deze woorden in een situatie waarin er misschien helemaal niets aan de hand is? En dat we tegen elkaar vanavond zeggen, nou ja goed, we nemen het Jacobus dan ook niet kwalijk, al is hij dan een halfbroer van de Heere Jezus. Daarom hebben we respect voor hem en al is hij dan ook nog een van de apostelen, een van de belangrijkste mensen in Gods Koninkrijk, een van de 12 grondleggers van de Nieuwtestamentse gemeente. Maar iedereen heeft zo zijn eigen gebreken en tekortkomingen. En dat geldt ook voor de apostelen. Petrus had zo zijn eigenaardigheden. Johannes had zo misschien ook wel zo zijn eenzijdigheden. Nou, dat geldt dan ook voor Jacobus. De man weet niet precies wat er aan de hand is of er is helemaal niets aan de hand. Maar als ik even lees, gemeente, door deze brief heen, dan is er nogal het nodige aan de hand. Hij schrijft deze brief aan mensen in de verstrooiing en ik lees die woorden ook letterlijk. Mensen die behoren tot het Joodse geloof, tot een van de 12 stammen. Die buiten Jeruzalem, buiten Judea in de verstrooiing, in de diaspora leven. En die daar nog eens een keer het nodige te verstouwen krijgen. Dat wordt ook duidelijk als je deze brief leest. Mensen zitten in de gevangenis, mensen worden vervolgd. Er is ook sprake van ziekte, waarom Jacobus in het laatste hoofdstuk oproept tot het gebed bij het ziekbed. Hij weet in ieder geval wat er aan de hand is. Als hij deze brief schrijft. En trouwens, hij weet ook vanuit zijn eigen omgeving en ook vanuit zijn eigen leven wel wat lijden is. Als er iemand is geweest die lijden heeft gezien, dan is dat toch wel een van de broertjes van Jezus, of niet? Als je voor je ogen je oudste broer gekruisigd ziet worden. Als je weet wat voor jaren je oudste broer moet doormaken voordat zijn leven vroegtijdig werd beëindigd aan het kruis. Spot, hoon, verachting. En je deed er zelf trouwens ook nog eens een keer aan mee als broertje. Je gelooft er helemaal niets van wat hij zei. Als je een moeder hebt zien staan bij het kruis. Waar haar kind aan hing. En als je ook nog eens een keer predikant bent van de gemeente. Jacobus is predikant van de gemeente in Jeruzalem. Waar heel veel aan de hand is. De eerste vervolgde gemeente in de Nieuwtestamentse periode. Jacobus was predikant toen Saulus door de straten van Jeruzalem ging. Vrouwen, mannen en kinderen uit hun huizen sleept. In de gevangenis wierp en martelde. Om het leven bracht. Jacobus is de man die gemeentepredikant is geweest in tijden van hongersnood. In die periode dat Paulus in het buitenland een collecte gaat organiseren voor de gemeente in Jeruzalem, is Jacobus predikant in die gemeente. We hebben hier dus wel te maken met iemand die weet wat lijden is. Vanuit zijn eigen leven, zijn familiegeschiedenis, zijn gemeente. De contacten die hij heeft in de internationale wereld van die dag. Jacobus dan even de weg kwijt. Valt hij buiten de toon in het Nieuwe Testament? Nou, als we deze opmerking van Jacobus plaatsen binnen het geheel van het Nieuwe Testament, dan is hij niet de enige. Ik noem maar even twee voorbeelden, ook vanwege de tijd. Ik denk zomaar even aan Paulus. In nota bene aan een gemeente waarin hij zelf in de gevangenis heeft gezeten, de gemeente van Filippi, met de geschiedenis van de stokbewaarder, geestelijk die hij daar heeft gekregen. In die brief aan die gemeente waarvan hij weet dat er het nodige op die gemeente zal afkomen in de nabije toekomst, tegen die gemeente zegt, verblijd u in de Heere ten alle tijden, wederom zeg ik u, verblijd u. En met ten alle tijden bedoelt Paulus niet alleen op de mooie momenten van het leven. Dat we blij mogen zijn met de zegeningen, de goede gaven van de Heer die we uit Gods hand mogen ontvangen. Nee, ten alle tijden. Blij zijn. En hij gaf het voorbeeld in de gevangenis. Door in de nacht te gaan zingen. Dus het is niet zomaar één stem. Paulus. Ik denk ook even aan Petrus. Die in beide brieven oproept om de voetstappen van Christus te drukken. Om ons te vernederen onder de krachtige hand van de Heer. Opdat God ons te zijner tijd zal verhogen. En al dat soort opmerkingen, de brieven van Petrus, hebben de ondertoon om verblijd te zijn met het kruis dat God op je schouders heeft gelegd. De gemeente, mag ik vanavond, maar we kennen elkaar een klein beetje, mag ik vanavond maar ook gewoon eens eerlijk zijn. Ik heb daar eerlijk gezegd best wel moeite mee, u niet? Kijk, dat je tegen iemand die het moeilijk heeft, of soms tegen jezelf zegt als je het moeilijk heeft, zegt, laten we bidden. Dat is genade toch? En als we weten wat voor kruis een ander heeft te dragen, dan weten we vaak nog lang niet alles. Wat is het dan groot als je tegen elkaar kan zeggen, we hebben een adres. God geeft kracht naar kruis. Moet je wel voorzichtig zijn met zo'n opmerking. God geeft kracht naar kruis. Misschien kent u die mensen ook wel. Van wie dat kruis zo groot is om te dragen dat ze hem thuis moeten laten. Omdat het de deur niet uit kan. Dan zeggen we tegen die mens. Ik weet ervan. En ik bid voor je. Ga blij zijn. Dat ben ik niet altijd. Hoe kan dat? Want dat legt Jacobus ook in dit hoofdstuk uit. Dat het geheim is. Om blij te kunnen zijn. Door de tranen heen trouwens. Niet of blij en verdrietig. Blij en verdrietig. Door de tranen heen. En hij gebruikt daarvoor in dit hoofdstuk twee verschillende woorden. Die in onze taal heel veel op elkaar lijken. Beproeving en verzoeking. En juist omdat ze in het Nederlands zoveel op elkaar lijken. En vaak ook zo door elkaar heen worden gebruikt. Kan dat ook verwarring geven als je Jacobus 1 leest. Ondanks dat Jacobus heel sterk benadrukt dat het niet God is die mensen verzoekt. Hij beproeft mensen. Zal het bij u en bij mij ook wel eens gebeurd zijn als je dit hoofdstuk leest, dat je voor je gevoel af en toe even de touwen draad kwijt bent en bij jezelf denkt, wat bedoelt Jacobus nou precies? En wat belangrijk, gemeente, is voor u en voor mezelf ook vanavond om dat duidelijk te houden en om zo ook de preek te kunnen volgen, is dat het woord van God voortdurend benadrukt dat het God is die beproeft met een positief doel. Zijn doel. We zullen zo meteen wel zien wat dat doel is. God beproeft met een positief doel. Zijn doel. En de zonde verzoekt met een negatief doel. Dat is de dood. Dat is een verschil tussen beproeven en verzoeken. Beproeven hoort alleen bij God. Verzoeken hoort alleen bij de zonde. God beproeft met het oog op zijn doel, het leven. Zonde verzoekt met haar doel. De dood. We zien dat trouwens ook bij Jozef en we zagen dat nog niet zo lang geleden toen we Jozef ook ontmoetten in Genesis 37 en hij in het veld werd aangetroffen door een man die hem vervolgens doorverwees naar de broers van Jozef en we zeiden tegen elkaar, hoe kan dat nou eigenlijk? Waarom grijpt God niet in? En u weet ook de afloop van die geschiedenis, als die broers van Jozef dan Jozef ontmoeten in het veld, dan zeggen ze tegen elkaar, dit is onze kans, zo'n kans krijgen we nooit meer, we grijpen hem vast, we slaan hem dood, we zijn klaar met die meesterdromer. En we luisteren naar die geschiedenis in Genesis 37, zeiden we tegen elkaar, waar is nou eigenlijk de Heer in deze geschiedenis? Gods naam komt in dat hoofdstuk niet voor, het wordt niet aangeroepen, het wordt niet eens genoemd in Genesis 37. Is God er eigenlijk wel? En tot onze verwondering, al luisterend naar die geschiedenis in Genesis 37, zagen we dat de Heer er wel is, al hield hij zich stil, hij was wel aan het handelen. God stond erboven. Hij ging in het leven van Jozef beproeven, zijn werk beproeven. Dat is niet omdat God eraan twijfelt of zijn werk nou wel of niet goed is en daarom het even gaat testen. Maar als de Heere gaat beproeven, bijvoorbeeld in het leven van Jozef, dan doet God dat om zijn werk te versterken. Het werk van hem bekrachtigen. Sterker maken. We zien ook in de loop van het leven van Jozef het werk van de Heere steeds duidelijker en zichtbaarder begint te worden in het leven van deze jonge man. Hoe hij in de eenzaamheid van Egypte steeds meer zijn houvast vindt in God. De Heere was met hem, wordt voortdurend benadrukt in Genesis 39. Hoe hij in die weg ook leert om lijdzaamheid te beoefenen, volharden in het verwachten van God en van zijn woord en van zijn belofte. Hoe hij met alle tegenslagen die hij moet incasseren, uiteindelijk niemand meer overhoudt dan God alleen. Het heeft me de laatste keer geweldig aangegrepen, gemeente. Als je dan Jozef volgt in zijn geschiedenis, komt hij bij Potifar, wordt hij in de gevangenis gegooid. En dan lees je die geschiedenis alsof hij met 2 maanden weer uit die gevangenis is. 8 tot 13 jaar ligt daartussen. Dan wordt hij eruit gehaald om de schenker en de bakker te dienen. Dan zegt hij tegen de schenker, zou je aan me willen denken? En vergeet die man Jozef, krijg je er nog 2 jaar bij. Op 25 jaar, nou dan ben jij misschien net vader geworden. Ben je net getrouwd. Baan. Ligt de wereld voor je open. Kan je het vuil in de gevangenis opwegen. Waarom handelt God zo? Waarom is de Heere aan het beproeven in het leven van Jozef? Want met het oog op het leven. Zodat als Jozef later op de troon van Farao zit, hij daar zit om te dienen. En niet om te heersen. Zonder een compleet antwoord te kunnen geven, gemeente, zijn heel veel vragen in uw en mijn leven die nooit aan deze zijde van het graf een antwoord krijgen en waarvan we dankbaar zijn dat we ze ook in het graf mogen achterlaten, toch? Om die reden kijk je ook wel eens er naar uit, om ontbonden te worden. Met de vragen die je pijn doen in het graf gelegd mogen worden, nooit meer uitkomen. Maar is er 1 lijn in de schrift die duidelijk maakt waarom de Heere mensen beproeft? Om ze dienstbaar te maken voor hun naast. Noem maar twee voorbeelden. Ik denk even aan het leven van Abraham. Abraham wordt door God beproefd. Zo zet Genesis 22 in. De Heere neemt hem mee naar het gebergte van Moria met de opdracht om daar zijn zoon te offeren. En Abraham geeft zich over aan God en aan Gods belofte. Hij snapt er helemaal niets van. Het enige dat hij weet is dat God de God van de levenden is. En terwijl hij daar 3 dagen onderweg is naar het gebergte Moria en op een gegeven moment de berghelling beklimt, is het ook nog eens een keer zijn kind die tegen hem zegt: Vader, hier is het hout, een mes, maar waar is het lam? God zal daar zelf weer voor zien. Waarom gaat de Heere deze gang met het leven van de aartsvader? Omdat deze aartsvader zo tot een voorbeeld wordt gesteld voor alle gelovigen. Hij vestigde zijn hoop op God en diende zijn naaste. Mag ik dat in alle voorzichtigheid ook eens aan u vragen? Als je voor jezelf weet dat God je beproeft, het zij door kruis, ziekte, moeite, om een andere reden, heeft de ander in uw leven onder dat kruis, de grote kruisdager Jezus Christus, al ontmoet? Is de Heer aan het kneden is in de beproeving om je leven af te stemmen op je meester? Heeft de ander in je dienen van hem of haar je meester al herkend? Denk toch even aan een opmerking van Paulus en dan maken we een stap naar het tweede punt. Daar wil ik wat langer bij stilstaan. Als hij notabene naar diezelfde gemeente van de Filippenzen de opmerking maakt: acht het voor een grote vreugde, nee, acht het voor een grote genade. Lijden, verwaardiging, met het oog op die ander. Jozef wordt door God beproefd. Jacobus kijkt daarop terug op zo'n moment en hij zegt dan in vers 12: zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest, zal hij de kroon des levens ontvangen. Hier in dit vers, vers 12, worden die twee, beproeving door God, verzoeking door de zonde, samen in één zin verwoord. Dat kunnen we niet altijd zeggen. Ik denk nog even aan Abraham, we zitten nu in het tweede punt. Abraham wordt door God beproefd, maar terwijl hij met zijn kind het gebergte van Moria opgaat, wordt hij niet lastiggevallen door de zonde op dat moment. Integendeel, het is Abraham die zijn kind meeneemt en die zich zo overgeeft ook aan het woord en aan de belofte van de Heer. Maar in het leven van Jozef zien we dat wel. Jozef wordt door God beproefd die hem in Egypte brengt. En we hebben vanavond ook de geschiedenis gelezen van wat er plaatsvindt in het huis van Jozef met Potifar en zijn vrouw. Jozef maakt carrière, ondanks dat hij een slaaf blijft van Potifar. Op een gegeven moment ontvangt hij al het vertrouwen, alleen de privézaken en het huwelijk van Potifar blijft buiten de macht van Jozef. Maar dan is daar zijn vrouw, de vrouw van Potifar, die haar ogen laat vallen op Jozef. En een lastig gaat vallen. Daar is er natuurlijk wel meer woorden voor gebruikt dan die twee woorden die in onze vertaling staan. Ligt bij mij. Ga met mij naar bed. Ben je 25 jaar? Vader en je broers en zussen zijn er niet. Zie je nooit meer terug, daar ga je vanuit tenminste op dit moment. Ben je alleen in huis? En je weet het, als ik erop inga, die vrouw gaat dat niet vertellen. Die denkt wel 3 keer na voordat ze dat tegen haar man zegt. Je bent al een aantal jaren weg. God heeft niet gesproken. En dan sta je daar alleen. Nou, gemeente, daar hoef je niet eens voor jaren weg te zijn, toch? Weekend weg. Met je vrienden. Met je vriendinnen. Net doen of je overwerkt. Je hebt alle twee dat geheim. Je wist je internetgeschiedenis. En aandienen naar kruid. Hoe kan het dat Jozef staande blijft? En ik stel die vraag niet vanuit de hoogte, gemeente. Als God mij niet zou vasthouden in zo'n situatie, dan ging ik ook voor de bel, toch? Jij ook. Hoe kan het dat Jozef staande blijft? En ik trek de lijn maar meteen door naar u en naar mezelf vanavond. Hoe kunnen wij staande blijven? Niet alleen met het oog op een vergelijkbare situatie zoals Jozef. Hoe kunnen we staande blijven in deze tijd van het WK? Niet kijken. Kunnen we staande blijven in deze tijd van sportverdwazing? Schaats op zondag. Hoe kun je staande blijven tegenover je eigen verleiding en je eigen boezemzonde? De Bijbel legt dat uit. Laat het maar even volgen hoe Jacobus dat hier doet. Kijkt u maar even met me mee. De versen onder vers 12 wordt eigenlijk uitgelegd hoe iemand staande kan blijven tegenover een verzoeking. Eerst wordt er gezegd dat die verzoeking niet van God komt. Vers 13. God kan niemand verzoeken en hij wil dat ook niet met het kwade. Wat gebeurt er dan wel als iemand verzocht wordt? Vers 14. En iegelijk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. De zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Wat in een flits van een moment gebeurt. Kijken, blijven kijken. Wordt in deze twee versen in Jacobus 1 stap voor stap uitgelegd. En zonder dat zijn naam wordt genoemd, herkennen we in het patroon dat Jacobus hier schetst, de geschiedenis van David met Batseba. David ging niet op de trap naar boven om boven op zijn paleis te gaan staan kijken naar een knappe vrouw die zich voor zijn ogen aan het uitkleden was. Nee, hij ging naar boven om op het dakterras even een wandelingetje maken en opeens zag hij daar haar. Wat in een flits voltrekt in het hart van David. Zien, verleiden, keuzen, gaan. Met alle rampzalige gevolgen van dien. Het eindigt in die geschiedenis van David en Batseba ook letterlijk in de dood. Het kindje dat ze samen ontvangen sterft kort na de bevalling. Wordt in Jacobus gebruikt om uit te leggen wat er in uw en mijn hart gebeurt als wij voor zo'n moment komen te staan en wij voor de bijl gaan. Er is hier maar vanavond dat de schrift ons zelfkennis wil leren. En je hoort dat hier trouwens ook een man aan het woord is die ook gewoon een man is. Jacobus. Die vanuit zijn eigen leven ook weet wat er in zijn hart zich voltrekt op het moment als iemand verleid wordt. Al geeft hij dan hier geestelijke leiding aan de mensen aan wie deze brief is geschreven. Tussen de regels door merk je dat hij gewoon een man van vlees en het bloed aan het woord is. Dat bedoelde ik ook net met mijn opmerking. Dat wanneer de Heere je leven aan het beproeven is en je in die beproeving voor de verzoeking komt te staan, God zulke momenten kan gebruiken in je leven om een ander te dienen. Het zij zoals David dat doet in Psalm 32, wees niet zoals ik. Ik zweeg. Ik zei niets. Het zij hier zoals in het Nieuwe Testament door Jacobus, die stap voor stap analyseert wat er in ons hart gebeurt, om ons zo bewust te maken van de kracht van die verzoeking, hoe dat aanslaat op de verlangens van je hart. Ik wil hier heel even bij stilstaan, gemeente, en dan maak ik een volgende stap. Laten we vanavond allereerst de Heere ook danken dat Hij onszelf kennis wil leren. En dat dat hier niet gebeurt in het kader van een opgeheven vinger, maar dat de versen die wij net hebben gelezen, vers 13 en 14, staan onder het teken: zalig is de man. Het staat dus binnen het kader van de belofte. Met Jacobus deze woorden niet schreef vanuit de hoogte, maar vanuit bewogenheid. Om ons of van de zonde te weerhouden, of wanneer we in die zonde zijn gevallen, terug te brengen tot de Heere. En tot de dienst van de Heer. Het eerste wat het woord dus wil leren is zelfkennis. Het tweede, als het gaat om die vraag, hoe kan Jozef en daarachter, hoe kunnen u en ik staande blijven op het moment dat wij in die verzoeking terechtkomen? Kijk u maar even met me mee naar het vervolg. Er staat, als Jacobus eerst een inzicht heeft gegeven in wat er zich voltrekt in ons hart, staat er heel nadrukkelijk ook het positieve tegenover, vers 17. Alle goede gaven, alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Soms worden die versen op zichzelf gelezen, alsof ze niets te maken hebben met de omgeving waarin deze versen staan. En dan kan het gebeuren dat zo'n vers bijvoorbeeld op een dankdag of op een ander dankbaar moment ook worden bemediteerd of worden verkondigd. En de trend dan van die preek of van die meditatie is dat God de gever is van al het goede, dat we hem daarvoor ook mogen danken. Nu doe ik van die waarheid helemaal niets af, maar het is de vraag of dat hier staat. Nee, juist als het gaat om die verzoeking, die verleiding van die zonden, is het toch van groot belang om te weten wie God is. Tegenover de macht, de verwoestende macht van de zonde baart de dood, zegt Johannes. Zegt Jacobus. Plaatst hij direct daartegenover wie God is. En het eerste wat de Heere dan zegt van zichzelf en wat Jacobus hier betuigt van God: God is goed. De zonde maakt stuk. Baart het kwade. En braakt de dood. Maar God is goed. Hoe kon Jozef staande blijven? Wel, hij beleidt dat zelf. Hoe zou ik zondigen? En zulk een groot kwaad doen tegen God. Weet je er even op dat Jozef die woorden niet spreekt wanneer hij op vakantie in Egypte is? Vanuit het idee, morgen gaan we weer terug naar huis. Maar hij doet dat op het moment dat hij gevangen is en weet, als ik nu nee zeg, kan dat wel eens ten koste gaan van mijn positie in het huis van Potifar. Maar God is goed. Daar ligt nou de bescherming. Die bescherming ligt niet in ons hart. Dat heeft Jacobus laten zien. Wat voor proces zich voltrekt in ons hart wanneer wij ervoor worden geplaatst. Maar de bescherming tegen de verleiding, de bescherming tegen de verzoeking ligt in God. En let u even op hoe de Jacobus dan spreekt over de Heer. Hij zegt de Vader. Dat is een zinspeling op de Vader van Jezus Christus. Je merkt dat trouwens ook in dit gedeelte dat Jacobus deze geschiedenis plaatst tegen de achtergrond van een deel van Jezus' leven. Ik denk even op dat moment als de Heer Jezus gedoopt is in de Jordaan door Johannes de Doper en oprijst vanuit het water. Dan staat er in de evangelie heel nadrukkelijk dat de Vader hem vervult met de Heilige Geest. En dat de Geest hem uitdrijft in de woestijn om daar beproefd te worden. Net als bij Jozef die gebracht wordt in de woestijn van Egypte om daardoor God beproefd te worden. En als de Heer Jezus 40 dagen lang beproefd wordt door zijn Vader, is daar aan het einde van die 40e dag opeens de verzoeker die hem voor de keus plaatst. En als de zaligmaker hem weerstaat vanuit het woord, dan beleidt de Heer Jezus op die beslissende momenten tegenover de Satan. God is goed. Daar ligt ook de kracht voor u en voor mij om staande te blijven. Misschien ook als het gaat om die hele concrete zonde van de sportverdwazing. Tegenover het WK. De goedheid van God plaats. De Vader. Van wie alle goede gaven afkomstig is. Er is een derde. De verleiding vernauwt onze blik. Kijk maar wat er gebeurt op het moment wanneer wij mensen voor het eerst werden verzocht. De insteek is, van God mag je helemaal niets. En als Eva dan door de Satan zo even wordt rondgekeken, kijk eens al die bomen, daar mag jij natuurlijk niet aankomen. Hè? En ik weet niet hoe het bij u thuis is, maar ik hoor zo'n opmerking nog regelmatig. Ik mag ook helemaal niets. En bij grote mensen zeggen dat niet zoals kinderen. Wij zeggen dan, waarom mag je dat even niet? Helemaal niets. Eén keer. Eén hap. Even maar. De verleiding vernauwt onze blik. Gaat het spelen in je gedacht. Neemt je mee in je fantasie. Het kan je bezighouden tot in je dromen toe. Dat ene. En tegenover het ene, kijkt u even met me mee in Jacobus, vers 17, plaatst het evangelie. Alle goede gaven. Alle volmaakte giften. Eén keer, zegt de verleiding. En God zegt, hier heb je alles. Wat bedoelt Johannes met alles? Mag je dan ook alles? Van God mag je alles? Behalve die dingen die schadelijk zijn voor je ziel. Wat is God goed, hè? Is er zorg toch? Hij is dan ook echt een vader. Niet net zoals u en zoals ik vaders in ons midden. Als het goed is voor je kinderen, alles willen geven. Toch? Wat goed voor hen is. En ze bij alles wil weghouden. Wat ze schaadt. Het volgende waarmee je de verleiding kunt weerstaan. Kijkt u maar even met me mee. Alle goede gaven, vers 17, en alle gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is. Schaduw van omkering. Tegenover de grilligheid van de verleider plaatst Jacobus de onveranderlijkheid van God. Op het moment dat Eva tuimelt in die zonde, en dat is uiteindelijk ook haar eigen keus, leert ze opeens de Satan op een hele andere manier kennen. En u en ik hebben dat denk ik ook wel eens een keer in ons leven meegemaakt, of niet? De vriendelijkheid van de verleiding is op slag veranderd in beschuldigen op het moment dat je daarin meegaat. Dat is ook de reden waarom je op dit moment misschien niet eens bidt. Omdat dat stemmetje klinkt, jij? God ziet je aankomen. Stop met dat toneelspel. Wees niet zo schijnheilig. Zou dat stemmetje nou van de Heere zijn? Zou God die goed is, dat tegen jou zeggen? De zonde is wreed. Is op je ondergang uit. Tegenover de macht van de zonde plaatst Jacobus de goedheid van God. En laat zien dat de Heere in alle dingen alleen het goede voor ogen heeft. En dat God niet verandert. Maar op het moment als David terugkomt bij de Heere en hij zijn zonde beleidt voor Gods aangezicht, herkent hij God de Heere is en nieuw in zijn genade die hij opnieuw wil geven. En hij blijft dezelfde omdat hij in zijn trouw David niet wegstuurt. God was niet veranderd. Hij was dezelfde. Ook toen mijn leven over de kop ging. En ik mezelf bevuilde en besmeurd terug moest strompelen naar God. Stond de Heere daar als die vader op de uitkijk te wachten op de thuiskomst van zijn zoon. Het laatste middel om de zonde te weerstaan, kijkt u even met me mee. Dan zegt Jacobus heel nadrukkelijk, vers 18, naar zijn wil heeft hij ons wederbaat door het woord der waarheid. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen van zijn schepsel. We hebben dus ook het woord. Gods woord. Ik denk dat je dat ook maar heel concreet moet doen. En ik zeg vanavond, ik sta hier vanavond ook gewoon voor mezelf te preken, gemeente. U kent me een klein beetje. Met mijn sportverleden. Iedereen heeft zijn eigen schaduwkanten, toch? Dan zie je dat langskomen op het nieuws. Ja, dan sta je voor de verleiding. Even klikken, hè. Toch maar even kijken. Leg je mobiel eens naast je Bijbel. Het woord van God. Bijvoorbeeld deze geschiedenis, Jacobus 1. Waar de Heer stap voor stap uitlegt. Wat er gebeurt als jij erin tuimelt. Om je terug te trekken en van te weerhouden. Bij zijn woord te bewaren. Weet u wat mij al luisterend naar Jacobus 1 zo opvalt? dat de zonde maar één middel ter beschikking heeft en dat is de verlangens van je hart. Dat er tegenover wordt geplaatst zoveel andere middelen om de zonde te weerstaan. Vader, God is goed. Alle gaven zijn goed. Het woord, Gods belofte. Dat ene van de zonde zegt alles over de zwakte van u en van mij. Eén ding heeft de verleiding maar nodig. Dat is je hart. En al die andere dingen die Jacobus er tegenover plaatst van Gods kant. Dat zegt nou alles over de zorg van de Vader. Die wil voorkomen dat je je ziel bevuilt en beschadigt voor de eeuwigheid. Gemeente, wat is God toch goed of niet? Het laatste vanavond. We zitten eigenlijk al lang in het derde punt. Het behalen van de overwinning. Als je kijkt naar het leven van Jozef, gemeente, dan kun je daar met een bepaalde jaloezie naar kijken, toch? Wat een geloofsheld. Wat een kracht. Wat een standvastigheid. En ik weet niet hoe het u vergaat in uw leven. Nou, ik het vanavond maar bij mezelf. Dan bekruipt mij de gedachte, dit red ik nooit. 13 jaar alleen. Je komt een vrouw tegen, je zegt nee. Je gaat terug naar de gevangenis. Geen klacht. Je komt oog in oog te staan met je broers die je leven verruineerd hebben. En je denkt niet, en dit is mijn kans. Ik zal ze eens. In het leven van Jozef zie je niet een sterke man, maar zie je steeds duidelijker zijn meester zichtbaar worden. De Heere Jezus Christus. Die zichtbaar wordt in zijn leven, de Heere Jezus Christus, als het beeld wat hij heeft afgedrukt. In het leven van een van zijn kinderen. Je moest bij deze geschiedenis denken, gemeente, aan een van de grootste kunstenaars die deze geschiedenis heeft voortgebracht, Michelangelo. Van hem is bekend dat hij niet alleen geweldig goed kon schilderen, maar sommigen onder ons hebben dat ook wel eens gezien. Als je in het Vaticaan komt in Rome, dan zie je verschillende van zijn werken hangen. Maar het was ook een hele kundige beeldhouwer. Dat betekent niet alleen dat hij goed de beitel en de hamer kon hanteren, maar dat begon met zijn ogen. Als hij door een steengroeve liep, dan kon hij in een rots al het beeld zien. Dan liep hij langs die steen en dan zei hij, deze steen kan niet, want dat is weer barstig. Deze steen klopt niet helemaal, want het komt niet overeen met het beeld wat ik eruit wil gaan halen. En als hij dan op een gegeven moment voor zo'n brok stond, waarvan u en ik misschien zouden zeggen, nou wat zie je daar? Dan zei hij, dit is hem. Nu werd hij meegenomen naar zijn werkplaats. En dan ging hij uitbeelden, bikken met een hamer en een beitel wat hij in zijn hoofd voor zich zag. En dat is wat Jacobus bedoelt met het behalen van de overwinning. Dat God in zijn werkplaats van de beproeving verschillende beitels hanteert. Beitel van ziekte. Beitel van kruis. Beitel van zorg. Nu kijk ik even met u naar het leven van David. Die geschiedenis van Batseba, waar Jacobus op zinspeelt. En dan pakt God het beitel van de schuld en zonde van David. Om de begeerte uit zijn hart te bikken. Te laten zien dat hij als de grote kunstenaar, de grote beeldhouwer, in zijn vrije macht in staat is om het kwaad van de zonde te onderwerpen aan het doel dat God voor ogen heeft. Namelijk het beeld van hem eruit tikken. Nee, dat zeggen we vanavond niet tegen elkaar om David met zijn misstap te verontschuldigen. Dat is ook niet de bedoeling van Jacobus. Maar we zeggen dat wel vanavond tegen elkaar, omdat we God zouden aanbidden. In zijn soevereiniteit. En we zeggen het ook vanavond tegen elkaar, om tegen elkaar te zeggen, bij deze God kun je dus altijd terecht, ook wanneer je leven compleet in puin ligt. God kan die puinhoop gebruiken als een beitel in zijn hand. Om het beeld van Christus eruit te halen. Dat geeft voor u en voor mij ook vanavond vrijmoedigheid om terug te keren tot de Here wanneer ons leven één grote ravage is geworden door onze eigen toedoen. Dat geeft voor ons ook vanavond de vrijmoedigheid om onze vinger te leggen op de belofte van Jacobus 1 vers 12. Daar staat, zalig is het kind van God, dat staat er niet. Zalig is de geloofsheld, dat staat er ook niet. Zalig is de man, zalig is een mens. Kind van Adam. Zondaar. Een goddeloos. Die de beproeving verdraagt. Die de verzoeking weerstaat, ja ook. Maar ook zalig is de mens die de verzoeking niet kon weerstaan. Terug moest keren naar de Heere. Met de woorden, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, ja, ernstig overleg. Mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. Dan zegt het woord vanavond, zalig. Zalig de man die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Maar de zonde vergeeft. En dan kan het zomaar zijn, dan kijk ik nog één keer naar Jacobus. Dat met dat wat er in je leven gebeurt, is de Heere de zonde niet alleen teniet kan doen. Maar de levensles die je geleerd hebt in het vallen van die zonde. Dienstbaar kan maken met het oog op je naast. Door tegen hem of haar te zeggen, wees niet zo als ik was. Schuil bij je God. Zoek het bij de Heer. Houd God aan zijn woord. Verdraag de beproeving. Weersta aan de hand van het woord de verzoeking. En leef zo toe. Naar het moment dat de Heer zegt in uw, jou en mijn leven. Het beeld is af. Ik leg de beitels weg. Het beeld plaats ik in mijn huis. Als een voorwerp. Als een teken. Als een bewijs. Dat genade echt genade is. Amen.